Hoi, mijn naam is Pepijn Keppel en ik ben schrijver, journalist en columnist. In april verscheen mijn non-fictiedebuut, De Laatste Man, bij uitgeverij Thomas Rapp. Een boek over mijn coming-out in de topsport. Of beter, mijn niet-coming-out in de topsport. Tussen mijn 10e en 20e speelde ik namelijk profhockey. Bij clubs als Hurley en Bloemendaal en regelmatig jeugdinterlands in Oranje. Als ik terugdenk aan die tijd, denk ik vooral aan hoe eenzaam ik was. Ik denk aan de autoritjes naast mijn vader, terwijl ik mijn gespannen kuiten insmeerde met ibuprofenzalf en tijgerbalsem. Ik denk aan de weken die ik met teamgenoten verbleef in hotels. Maar boven alles denk ik aan alles wie ik was, maar niet kon zijn. In deze podcast ga ik in gesprek met een expert en enkele personages uit het boek. Waaronder mijn ouders, vrienden, profhockeyers en een gender studies wetenschapper. Deze aflevering zit ik tegenover mijn beste vrienden, Merwin en Jelte. Die ik in de 4e klas leerde kennen op het Cannot Lyceum, een middelbare school in Amsterdam-Nieuw-West. Het was een gemengde school met een overwegend witte topsportvleugel. En daar zaten wij. Ik zal met hen terugblikken op de periode dat we vrienden werden en ik min of meer op hetzelfde moment steeds verder verstrengeld raakte in de zoektocht naar mezelf. Want ook bij mijn beste vrienden durfde ik de eerste jaren niet mezelf te zijn. Hoe herinneren zij zich die periode? Zagen ze mijn gevecht? Hadden ze me door? Hoe was onze vriendschap voor mijn coming-out? En veranderde die toen ik liet zien wie ik werkelijk was? Ja jongens, daar zitten jullie tegenover mij. Merwin en Jelte, welkom. Kunnen jullie eerst even, voordat we beginnen, jezelf kort introduceren? Jelte.
Zeker, ja. Dankjewel Pep. Leuk dat we hier kunnen zijn. Ik ben Jelte. Ik ken jou inderdaad sinds de 4e. Dat was omdat we op een topsportschool zaten en ik schaatste. Dat is eigenlijk ook wie ik mijn hele leven geweest ben, een schaatser. Opgegroeid in Amsterdam en nu sinds 2,5, 3 jaar gestopt. En dat ben ik. En nog steeds een goede vriend van
en
jou.
En wat doe je nu?
Ik bouw eigenlijk corporate startups. Dus ik zit innovatie consultancy.
Ja, superleuk.
Ja.
En jij Mer?
Ja, goeiedag. Mijn naam is Merwin Zeus. Ik heb eigenlijk mijn hele schoolcarrière op het Kaland gezeten. Jullie kwamen daar als een beetje nepperts halverwege natuurlijk bij, toen het niet meer ging bij jullie. En toen jullie eigenlijk op school kwamen, toen had ik die zomer daarna, of daarvoor, besloten om te stoppen. Dus ik zat gewoon bij jullie in de klas en ik deed daarnaast nog wel wat sporten hier en daar. Maar het was niet meer op het nationale niveau.
Nou, ik kan me wel herinneren dat je nog een keer dat je op atletiek zat en dat wij nog een keer heel ver ze hebben gereden in de auto om bij jou om jou indoor te zien rennen.
Wij hadden shirts met Mer en dan Win.
Ja.
Ja, het heeft niet mogen baat, het niet meer gewonnen. Ik ben wel zeg maar actief bezig gebleven en ik denk, nou, misschien komt het nog maar naar voren. Ook altijd wel gepusht om als je iets doet. Dan ook het maximale te doen. Ja. Dus vandaar dat ik nog wel bezig ben gebleven.
Ja. En wat doe je nu?
Ik werk nu voor Defensie, voor de Koninklijke Marine. Daar ben ik officier en daar doe ik hele spannende dingen. Nou, niet waar hoor, veel papierwerk.
Veel op kantoor.
Ook ja.
Ik dacht dat jij juist nieuwe mensen moest werven. Nou, zo gaat dat niet lukken.
Ja, hey, dat komt nog wel.
Jongens, eerst eventjes vooraf. Jullie hebben mijn allebei boek gelezen ofwel geluisterd. We hebben er nog niet heel erg uitgebreid over gesproken. Wat vonden jullie er eigenlijk van?
Inhoudelijk of gewoon om het te lezen?
Je beantwoordt de vraag zoals je hem wil beantwoorden.
Ik vond het heel erg leuk om jouw boek te lezen. Omdat ik natuurlijk jou ken in deze periode. Omdat ik jouw manier van schrijven ook heel erg leuk vindt. Ook wel confronterend, omdat wij kennen jou in die periode. Het is moeilijk om te horen dat je het zo lastig gehad hebt. Ik ben ook wel trots op die periode, omdat we toch onze vriendschap ook die tijd juist heel erg ontwikkeld hebben. En ook omdat ik ook het topsport meegemaakt heb. Ik heb ook eigenlijk mijn hele leven gegeven voor het schaatsen en het harde. Wat jij in jouw topsportcarrière meegemaakt hebt, dat heb ik eigenlijk ook wel in mijn topsportcarrière meegemaakt. En dat is ook wel pijnlijk. Dus ik vond het ook wel confronterend om te lezen.
Wat bedoel je dan met dat harde?
Nou ja, jij schrijft in jouw boek over als 12-jarige of ik weet niet precies meer welke leeftijd, om bij een selectietraining te komen in het Noord-Hollands, geloof ik.
Ja.
En dat er eigenlijk gezegd wordt dat het niet meer gaat om dat het leuk is, maar dat het gaat om presteren en om beter worden. En nou ja, ik denk dat ik dat eigenlijk ook wel, ik denk dat schaatsen is een wetenschap in Nederland. En daar is het al vanaf dat ik ongeveer rond diezelfde tijd in de selecties kwam, ook al niet meer gegaan omdat het leuk was.
Ja.
En dat is best wel gek eigenlijk.
Ja, bijzonder eigenlijk dat die sport zo'n wending heeft genomen.
Ja, en het is nog steeds, ik heb een prachtige tijd gehad. Ik heb het nog steeds heel leuk gehad in die tijd ook. Alleen, ik denk dat dat wel is, zeker in heel veel individuele sporten zoals zwemmen en schaatsen, waardoor in Nederland heel veel mensen heel vroeg uitgebloeid zijn.
Ja, dat denk ik ook. Ja, ik denk dat je er gelijk in hebt. En jij, Mer, je hebt het ook gelezen?
Ja, ik heb het gelezen. Allereerst, het leest echt super makkelijk. Het is niet een of andere roman van 600 bladzijden waar je de zin daarvoor moet teruglezen om dan weer opnieuw te beginnen. Nee, het leest echt als een lopend verhaal. En complimenten daarvoor.
Dankjewel.
Zeker voor je eerste boek is dat natuurlijk chapeau. Nou, eigenlijk kan ik meteen op Jelte inhaken. Waar jullie het zo een beetje beklemmend hebben gevoeld in om te sporten en te doen en dat die prestatiedruk er was. Dat is bij mij echt absoluut niet. Nou, zoals ik zei, ik ben ietsje eerder gestopt misschien. Maar ik kan me juist al mijn tijd herinneren als ja, dat het gewoon je gaf je vrijheid. Je maakte je anders dan de rest van de klas. Ik kon vaak weg. Ik kon vaak naar Oostenrijk of wat dingen doen zonder je ouders. Het gaf je juist heel veel vrijheid om te doen wat je leuk vindt. En tuurlijk, ja, je moet 's ochtends opstaan en naar trainen en het is zwaar. Maar ja, uiteindelijk hou ik er een heel andere blik over topsport dan jij in je boek. En dat was best voor mij, holy shit, je kan ook dus al onder zoveel druk staan op zo'n jonge leeftijd, terwijl ik dat helemaal niet heb gevoeld.
Nee, wat fijn eigenlijk. Maar ja. Wij, je zei net al aan het begin, wij waren een beetje, Jelte en ik waren een beetje de laatkomers op het feestje bij het Calland. En daarmee doelde je natuurlijk dat wij kwamen in de vierde klas.
Ja.
Jij zat er al vanaf het begin en wij kwamen later omdat wij, laat ik even voor mezelf spreken, omdat op een gegeven moment op mijn school mocht ik niet meer afwezig zijn dan ik. Ik was iets van, weet ik veel.
Ja.
Ik schrijf ergens in mijn boek, geloof 160 uur per jaar niet aanwezig. Dus ik moest van school. En hoe was dat? Wat was jouw overweging om naar het Calland te gaan?
Ja, ik kreeg op zich wel vrijheid. En ik denk dat ik het misschien door had gekund daar. Maar ik was op een punt in mijn schaatscarrière dat ik beter begon te schaatsen. Een talent begon te worden. En ik wilde gewoon de top halen. Dus ik wilde alles geven. Ik wilde geen afleiding meer. Ik wilde gewoon de top halen. En
ja.
Daarvoor was een stap naar een topsportschool voor mij de volgende, zeg maar.
Ja, want we gaan even naar de kennismaking zo direct.
Ja.
Een audiofragment uit het luisterboek. In het boek worden jullie Tjalle, Jelte en Dorian Merwin genoemd. Dat is even belangrijk, want we gaan naar delen van het luisterboek luisteren dat Rick van der Westerlaken heeft ingesproken. En daar gaan we nu luisteren naar onze eerste keer dat wij elkaar zien.
Eerste lesuur. Eerste dag van het schooljaar. Derde etage. 5 minuten te vroeg. De start van een nieuw leven. In de gang tegen de grijze muur stond een jongen met zwart steil haar en een sweater. Zijn spijkerbroek zat strak om zijn kont. Hij leek verdwaald, maar straalde toch een zekere zorgeloosheid uit. Ben je ook nieuw? Vroeg ik. Ja, ik ben Tjalle. Hij stak een hand uit. Pepijn, welke sport doe je? Schaatsen. Tof, welke afstand? Korte afstanden op de lange baan, 500 meter, soms 1000. En jij? Ik hockey. Welke positie? Achterin. Ik ben laatste man. Laatste man? Ja, de speler die centraal achterin voor de keeper speelt. Dus dan scoor je weinig. Een paar keer per seizoen. Weinig. Minder dan een spits. Maar die komen ook veel vaker in de positie om te scoren. Ja, dat is zo. Heb je hier ook zo'n les? Ik heb zo Frans. Ik ook. De zoemer klonk. We zochten een plekje in het lokaal. De leerlingen bleven komen tot er geen stoel meer over was. Zelfs op elke tafel was iemand gaan zitten. Een fout in het rooster, zei de docent. Er was maar één lokaal gereserveerd in plaats van twee. Toch mochten we niet vertrekken. Heb je dit ooit meegemaakt? Zei Challe. Nooit. Gaan we hier echt blijven, in dit lokaal? Wat wil je anders doen, weggaan? Ja, waarheen dan? Hij ging weg. Ik liep hem achterna, de trappen op, naar de topsportvleugel. Waar gaan jullie heen? Vroeg de docent. Trainen, zei Challe. Dezelfde dag leerden we Dorian kennen. Een breedgeschouderde, stoïcijnse ex-skier. Hij was langer dan wij, met armen zo dik als mijn benen. Hij was geblesseerd geraakt aan zijn rug en zijn moeder kon of wilde de torenhoge kosten voor zijn sport inmiddels niet meer betalen. Niemand leek te begrijpen waarom hij nog op het Kaland zat. Hij maakte zijn toetsen niet, versliep zich, kwam niet opdagen in de les, zonder consequenties. Dorian had iets onaantastbaars. Hij leek nooit bezig met de ander, alleen met zichzelf. Soms vroeg ik me af of het hem ook maar iets kon schelen. Zijn kleding was anders, ouwelijker. Hij droeg afgetrapte Vans en pantalons. Hij was zichzelf, zoals ik nooit iemand zichzelf had zien zijn. En toch deelde hij niets. Niet over zijn leven of familie, over liefde of verdriet. Tot hij naast me zat, bij natuurkunde, ruim een maand nadat we elkaar hadden leren kennen. Moet je luisteren, zei hij. Hij deed een van zijn oordopjes uit en gaf die aan mij. Seaside van de Cooks. Een band waar ik nog nooit van had gehoord. Een paar akkoorden op akoestische gitaar. Daarna zette de zanger in. Do you want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go. I fell in love at the seaside. She handled her charm with time and sleight of hand and oh. But I'm just trying to love you in any kind of way. But I find it hard to love you, girl. When you're far away, away.
We hoorden net een scène, of eigenlijk een hoofdstuk uit het boek, waarin we elkaar leerden kennen. Althans, hoe ik dat me herinner. Even om de volgorde van het fragment vast te houden. Jelte, jij komt eerst aan boord. Challe, hoe herinner jij eigenlijk dit moment, deze eerste dag?
Ja, ik moest wel echt lachen toen ik dit las. Want ik herinner me dat ook nog wel. Want het is natuurlijk super spannend om naar een nieuwe school te gaan. Dus ik kan me wel heel goed herinneren dat wij elkaar zagen staan. En eigenlijk meteen voelden van, oh ja, een lotgenoot. Of een iemand die er hetzelfde in staat. En dat een enorme druk van die dag weghaalde. En dat ook wel heel erg leuk was. Dat het begin was van een vriendschap en een periode die ontzettend ook heel erg leuk was. En deze mooie vriendschap waar we nu nog steeds in zitten, heeft afgetrapt.
Ja, volgens mij zitten we zelfs in toen waren we 16, ik ben nu 26. Jullie worden dit jaar 26, dus ik denk ook dat het jubileumjaar is, 10 jaar.
Bijna. Zo.
En jij, Mer, want dit is iets verderop zit jij. Wat ik altijd zo wonderlijk vind, is, want jij ging weg. Voor mijn gevoel was het een maand, misschien was het 2 maanden, misschien waren het er 3 voordat je vertrok. Maar hadden jullie al meteen het idee dat we vrienden zouden worden?
Ja, ik eigenlijk meteen wel.
Ja?
Ja, vanaf dat moment dacht ik wel van, oh ja, dit is een klik.
Ja.
En we deelden natuurlijk sport, we kenden dat stukje. Ja, ik zie deze tijd wel als voor mij voor het eerst dat ik in een vriendengroep echt mezelf kon zijn.
Ja.
En als je dat zo voelt, dan weet je eigenlijk wel van, oh ja, dit is heel goed.
En hoe kwam dat, denk je?
Nou ja, daarvoor toch meer een beetje achter anderen aanlopen en doen wat je denkt dat een beetje stoer is of goed in de groep gaat vallen. En nou ja, zeg maar, zoals ik op de ijsbaan wel mezelf kon zijn, was dat niet zo op school. En in deze vriendengroep kon dat wel. En dat nummer wat je in je boek schrijft, You Want to Go to the Seaside, dat is wel ook, ja, voor mij ook een kennismaking met die muzieksmaak, waarvan ik dacht, hey, dit vind ik leuke muziek. Ik luisterde daarvoor een beetje house dingetjes of rap dingetjes, omdat ik dacht dat 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 ik dat moest luisteren omdat dat stoer was of zo. Of omdat dat een beetje de popdingen waren die toen geluisterd werden. Ja, toen dacht ik, oh, dit vind ik nou toffe muziek. En zo ben ik eigenlijk vanaf dat moment mijn eigen muzieksmaak gaan ontwikkelen. Dus ja, dat zijn wel hele mooie momenten.
Heel vormend ook.
Ja, heel vormend. Deze hele periode, denk ik. Ja. Dus ja, dat voelde wel gelijk goed.
Ja, voor mij ook hoor, trouwens. Ja. Voordat ik ermee ga. Nee, ik had heel erg het idee dat wij een heel... Kijk, je komt natuurlijk op zo'n nieuwe school en dan denk je, wat ga ik hier godsnaam doen, weet je wel? Want je komt vanuit een school waar je het heel erg... Ik had in elk geval best wel naar mijn zin op school. En volgens mij, Jad, zoals jij daar over je school sprak, had je het ook best naar je zin. Misschien kreeg je het, niet.
Ja, iets minder. Ja, ik had het wel naar mijn zin hoor. Alleen, ja, ik heb altijd wel het gevoel van, ik kan hier niet helemaal mezelf zijn of zo.
Ja. Ja, maar het is dus wel wonderlijk. Want ik had dus wel meteen het idee van, oh, dit zijn mijn nieuwe vrienden.
Ja.
En tegelijkertijd had ik dus dat laatste deel niet meteen helemaal volledig.
Dat je jezelf kon zijn.
Ja. Ik bedoel, ik heb daarna nog... We waren 16 toen we elkaar leerden kennen. En ik ben op mijn 19e, 20e ongeveer uit de kast gekomen. Dus het heeft nog wel 3-4 jaar geduurd.
En hoe denk je dan dat... Want jij omschrijft in het boek hoe jij ons zag, hè? De eerste keer dat je ons tegenkwam. Maar hoe denk je bijvoorbeeld dat wij jou zagen toen wij jou de eerste keer
Heel onzeker, denk ik.
Ja?
Ja, ik denk, en dat is denk ik eigenlijk mijn grondhouding nog steeds. Op het moment dat ik ergens binnenkom, dan ben ik eigenlijk zo onzeker dat ik soms bijna arrogant over kan komen.
Ja, en ik denk dat stukje juist ook een soort van bijna, ja, het is, ik dacht dat zelfvertrouwen was, dat een beetje stukje arrogante juist.
Ja,
dus
ja,
dat
kan dat me
iemand die het al eigenlijk al gemaakt heeft, weet je wel, in het hockey zo'n beetje bijna daar op de gang stond. Dus dat is wel grappig dat misschien onzekerheid was, maar
ja,
ook
pure onzekerheid. Ja.
Ja, en ik weet nog wel dat ook in die tijd werd er ook juist heel veel, er was een nieuwe vleugel inderdaad, en er werd juist heel veel beeldmateriaal van jou en nog een paar sports op gangen, maar ook waar jij heel prominent aanwezig was.
Jij werd een beetje het nieuwe paradepaardje van het Kaland, inderdaad.
Ja, ze maakte een hele grote fotocollage met allerlei andere sporters. Ik vond het ook vreemd hoor dat ze mij daar toen voor uitkozen, eerlijk gezegd. Wat ik bedoel...
Model, hè? Alleen maar 8's en 9's, toch?
Nee joh, daar heb ik nooit gehaald op het Kaland. Oh, daarvoor wel, maar op het Kaland heb ik voor mijn gevoel nooit hoger dan een 7 gehaald. Maar ik vond niet een... Nee, ja, ik weet niet.
Hoe was dat voor jou, Mer? Hoe zag jij Pep?
Ja.
Nou, kijk, ik heb daar natuurlijk al 3 jaar gezeten. En daar had ik niet met de mensen toen in de klas, had ik niet zo'n klik als het jaar, zeg maar, in de 4e. Maar ook van, ja, weet je, uiteindelijk jullie komen bij mij en ik was er al zo. Dus ik had al... Juist doordat je niet echt een hele vriendengroep hebt waar je aan conformeert of wat dan ook. Meer de tijd om gewoon mezelf te zijn. Daar kon iedereen iets van vinden, maar daar deed ik weinig mee. Dus jullie hebben je meer moeten conformeren aan mij dan ik aan jullie, denk ik.
Ja, ik denk dat wel waar is hoor. Ik denk dat is wel zo, denk ik. Wij kwamen daar op die school en jij had dus eigenlijk, je zegt eigenlijk was ik zo... Alleen tussen aanhalingstekens of zo zelfstandig of onafhankelijk dat ik niet andere per se mensen nodig had, even tussen aanhalingstekens. Of
ja, dat ik gewoon al mezelf was, zeg maar. Ja.
Ja, en toen kwamen wij daarbij. Dat is het eigenlijk een beetje. Toen gingen wij proberen in elk geval daar een beetje bij te horen.
Maar is inderdaad niet veranderd. Gewoon niet reageren op berichtjes en zo.
Dat is nog steeds hetzelfde. Ik heb het gevoel dat onze vriendschap zich langzaam van die topsportvleugel een beetje verplaatste. Ook naar bij elkaar thuis. Dus jullie kwamen bij mij, ik kwam bij jullie of we kwamen allemaal bij elkaar. Maar ook in mijn herinnering waren we met enige regelmaat te vinden in een kroeg, de Irish Pub op het Leidseplein. En we gaan even luisteren naar een fragment uit het luisterboek, hoe dat er in mijn herinnering in elk geval aan toe ging.
Het is moeilijk een specifieke oorzaak aan te wijzen, maar de paar weken na het goud veranderde er iets. 1 of soms 2 keer per week zat ik met Dorian en Tjalle in een Ierse pub, geflankeerd door prenten van rugbywedstrijden en een zwart-wit foto van Amy Winehouse. Ze keek verward, tuitte haar lippen, wees naar een tatoeage op haar arm, een hoefijzer. De Ierse pub was alles wat ik niet was, ruig, vies. De tafels roken naar opgedroogde Guinness, ze plakten. We speelden er spelletjes, werden vrienden met vreemden die we daarna nooit meer zagen. Ze draaiden er muziek die we niet kenden, maar aan het eind van de zomer mee konden zingen. Jake Buck en Arctic Monkeys. We dronken stout en whisky. Al vonden we dat eigenlijk helemaal niet lekker. Ik zag er tegenop dat het hockeyseizoen weer zou beginnen. En wilde dat het voor altijd zomer was. We avond na avond aan één zouden rijgen aan de plakkende tafels. Ik zag er de wereld anders. Zolang mijn hart maar genoeg alcohol door mijn bloedbaan pompte. De avond met Oranje bij Strandbar Herman had me duidelijk gemaakt dat er een andere wereld bestond dan die ik al kende. Een wereld die zich alleen openbaarde met een slok op. Het was de wereld die je in Amy's holle blik leek te zien. Een plek waar geluk en treurnis elkaar kruisten. Daar waar het draaide om het moment. Wat was het waard iets te doen waar je niet gelukkig van werd, als alles eindig was? Wat had het leven dan überhaupt voor zin? Juist omdat Tjalle, Dorian en ik niet in die pub pasten, pasten we er goed. We staken af tegen de rest. Drie jonge jongens zonder baardgroei of tatoeages. Daar maakte niemand dat iets uit. Het voelde als een vergaarbak van dropouts. En daardoor was iedereen gelijk. Binnen waren we even geen sporters. Niemand vroeg hoeveel medailles er op je nachtkastje lagen, naar je vetpercentage of je snelste rondetijden. Niemand kon het wat schelen. Het waren die momenten dat ik loskwam, kon onthechten en van een afstand leerde kijken naar waar ik me eigenlijk mee bezig hield. Hoe serieus ik sport de afgelopen jaren had genomen, terwijl het eigenlijk al die tijd een spel was gebleven. Mannen, een serieuze vraag, zei Dorian. Nu komt het hoor, Dor komt uit de kast, zei Tjalle. Doe normaal, ik heb een serieuze vraag. Denken jullie dat je het verschil zou voelen tussen orale seks met een man of met een vrouw? Ouwe, wat is dat nou weer voor een vraag? Ik denk het niet, zei Dorian.
Dat was het fragment. We noemen het over het goud, hoor je in het fragment, en Strandbar Herman. Dat zijn plekken in Wenen. Ik won daar het EK toen ik 16 jaar oud was. Ruim 10 jaar geleden. Jelte, wat wil je zeggen?
Ik ben benieuwd of je inmiddels het verschil weet of het verschil zou werken.
We hebben één ervaringsdeskundige aan tafel.
Antwoord, nee.
Nee, niet, je merkt het niet.
Nee, ja, ik bedoel, ja, het ligt eraan of je je ogen openhoudt, zou ik zeggen. Maar dit was voor mij echt best wel een belangrijk gesprek eigenlijk, wat we hier toen voerden. Sowieso waren die avonden in de Irish Pub voor mij heel erg belangrijk, om de redenen die we net hebben gehoord. Het echt onthechten van mijn sport. Maar dit ene gesprek kan ik me nog heel goed herinneren. Is dat voor jullie ook zo?
Nou, het gesprek inderdaad wel, maar ik vroeg me al af toen ik zeg maar het boek las van hoezo de Irish Pub, want ik kan me ook bijvoorbeeld in de Tempelier in Haarlem herinneren.
Oh ja.
Dat was ook echt, denk ik, voor mij een best wel memorabele avond.
Ja, absoluut.
En ik ben ook een keer zeg maar op jouw turf geweest, jouw terrein, bij een AB-feest in Pinoquet.
Echt?
Ja, en dus dat dacht ik ook van, oké.
Oh nee, kan me niet.
Maar zo maken we deze momenten. Want ik denk dat ik, net als Pepijn, ook vooral die Irish Pub avonden heel goed herinner. Die avond in Haarlem ook wel. Maar vooral die Irish Pub avonden, omdat we die heel groot gemaakt hebben. Het was voor mij de plek waar ik Engels geleerd heb. Ik haalde altijd onvoldoendes, maar we gingen daar spelletjes spelen met toeristen. En opeens gingen mijn cijfers omhoog. Het was gewoon een plek waar je enorm in ontwikkeling bent. En inderdaad voor het eerst een beetje gaat drinken en dat soort dingen meemaakt. Tenminste voor mij ook. En dat betekent dan iets in die ontwikkeling, waardoor we het heel groot gemaakt hebben. Terwijl het voelt alsof we daar hele nachten gezeten hebben. Terwijl ik moest gewoon om 12 uur thuis zijn. Weet je?
Ja, dat denk ik ook. Ik denk, als je dat nu zou vertalen naar nu, ja, je bent niet tot 4 of 5 uur daar gebleven. Echt niet.
Nee.
Dat is sowieso, was je daar om...
Wij zaten om 8 uur weg. Ja, die tent was nog leeg.
Ja,
maar ja, was dat echt zo?
Was zoiets ook gebeurd dan als je dus niet buiten huis kon drinken? Dat vraag ik me dan heel erg af.
Ik denk wel dat het voor mij een stuk moeilijker was geweest als dat niet zo, als dit niet kon, zeg maar. Want ik had wel in deze periode is wel voor mij is echt essentieel geweest in de zoektocht naar mezelf. Ook omdat ik dus opeens het wel van een afstand kon zien. Hadden jullie het idee toen al dat ik ergens mee gevecht was? Of hadden jullie dat gevoel nog helemaal niet?
Ik had persoonlijk dat gevoel op dat moment helemaal niet.
Nee.
En er werd, ik denk op school, kijk, jij had een nou ja, jij noemt dat een bijna arrogant uitstraling af en toe. Dat was ook omdat je kleding droeg met best wel veel zelfvertrouwen. Bijvoorbeeld een sjaaltje of een dingetje. Nou, daar werden wel eens grapjes over gemaakt van dat het gay was of zoiets dergelijks. Nou,
ja.
Maar omdat jij altijd heel duidelijk zei, ja, dat is niet zo. Heb je dat ook geaccepteerd? Zo van, oh ja, dan is dat niet zo. Dus dan heb ik ook die strijd daardoor niet, of misschien niet daardoor, maar die strijd daardoor eigenlijk niet gezien.
Nee.
Maar ik ben wel nieuwsgierig, want dit gesprek gaat natuurlijk over orale seks met een man of vrouw, zeg maar.
Ja.
Is dat dan waarom dat zo is blijven hangen? Of waarom is dit zo'n belangrijk gesprek voor jou?
Ja, omdat ik dus heel erg het gevoel had dat ik daarin bijna bevestigd was dat ik niet de enige was die hierover nadacht. Dat denk ik. Dus dat ik dacht, oh, dit zit niet alleen in mijn hoofd, maar ook in het hoofd van een van jullie.
Ja.
Dus ik denk dat daarom voor mij belangrijk was. En ik weet ook wel dat ik op dat moment echt dacht van, zal ik nu dan...
Ja.
Maar ik was vertellen, zeg maar, wie ik echt ben. Maar ik weet nog ook dat ik dat helemaal niet durfde. Want ik was er gewoon nog helemaal niet zeker van. Ik had steeds het gevoel, als ik het zeg, kan ik niet meer terug. Dan kan ik niet meer zeggen de volgende dag, oh, ik heb toch een vriendinnetje.
Nee, want juist inderdaad wat jij nu zegt en je vraag eigenlijk van, ik merkte zeker niet dat jij met jezelf zo erg bezig was. Want als ik dan andere momenten daar terughaal, bijvoorbeeld in Haarlem, nou, was een vriendinnetje van School C, weet je wel, die was daar. Nou, daar gingen jullie ook mee los. AB-feest, al dat soort dingen. Ja, dan zie ik echt een totaal tegenovergesteld beeld van wat je eigenlijk in het boek, zeg maar, etaleert.
Ja.
En zeker, ja, sowieso op 16 jaar denk ik dat ik dat daar echt niet de voelsprieten voor heb of had om zoiets te kunnen voelen.
Nee. Nee, ik denk wel wat je nu aanstipt met dat ik dan ook wel achter de meisjes aanging, in Haarlem bijvoorbeeld, is denk ik ook omdat ik gewoon echt wel verward was. En ook wel het idee had van, oh, er zal wel op een gegeven moment iemand tussen zitten die wel de juiste voor mij is. Dus ik had gewoon heel erg de hoop dat het niet waar was. Dat is het eigenlijk. En ik was me daar continu tegen aan het verzetten. Dus dat ik me dat ik dus dat niet wilde. Ik wilde gewoon niet homo zijn. Dat is het gewoon. Dus ik was gewoon aan het wachten op een meisje dat ik tegenkwam. Dat ik wel leuk vind. Het meisje wat je noemt. Zullen haar naam niet noemen. Maar daar had ik wel echt dat ik dacht, oh, ik vind jou echt wel leuk. Het is niet zo dat ik dat destijds gefaked heb of zo. Ik vond haar echt leuk. Alleen op de een of andere manier, ja, ontbrak er dan toch iets voor mij in elk geval. En wat dat dan precies is, ja, weet je, ik bedoel, dan ben je 16. Dat is, denk ik gewoon, dan vind je alles opwindend, zeg maar. Weet je wel, jonge meisje, of je nou homo of hetero bent, denk dat je alles wat ook maar iets te maken heeft met je seksuele geaardheid ontdekken, spannend. Ja. Dus of dat dan een jongen of een meisje is, maakt niet zoveel uit, denk ik.
Hey, en dit gesprek was een moment waar je misschien een gevoel van, oh, we kunnen blijkbaar heel open zijn met elkaar had. Maar ja, we hadden ook nog steeds die grapjes af en toe. Hoe was dat voor jou?
Wat bedoel je voor grapjes?
Nou, dat er bijvoorbeeld gezegd wordt dat gay of
ja, maar dat kroop ik meteen heel erg. Je moet een soort schildpad voorstellen, ja, die in één keer terug zijn huis inschiet, zeg maar. Zeg maar, zijn schild inschiet.
Ja, dus je hebt eigenlijk een vriendengroep waarbij je wel eigenlijk jezelf, waar ik het gevoel had dat we heel erg onszelf konden zijn, maar dat je dus toch heel erg het gevoel hebt van, dat kan niet helemaal.
Nee, ook omdat ik dacht van, nou ja, wat ik eigenlijk net ook zei, dat ik het gevoel had, stel nou dat ik dan uiteindelijk toch hetero blijkt te zijn, bijvoorbeeld. Ja. Dan, ik denk niet dat het toen het klimaat was, ook gewoon niet in de samenleving, maar ook niet in onze vriendschap, denk ik ook, dat je het zo veilig was dat je kon zeggen van, oh, ik val misschien ook op mannen, en dat je dan vervolgens daar geen backlash van zou krijgen, zeg maar. En niet dat je dan, niet dat zich dat op een heel nare manier zou uiten in eerste instantie, maar ja, ik denk gewoon ook over bij school, op school bijvoorbeeld. We hadden één jongen op school die, nou ja, hij was niet openlijk homo, maar iedereen kon zien dat hij homo was. Ik denk dat jullie wel weten over wie ik het heb. En als ik zag hoe er met hem werd omgegaan op school, dan dacht ik, nou, dat wil ik echt niet, dacht ik. Want hij werd echt wel uitgescholden en het werd ook wel continu tegen hem gezegd. En ik dacht, dat wil ik gewoon echt niet. En daarnaast was denk ik ook nog eens zo dat ik het op het hockeyveld voor mijn gevoel echt niet kon zijn. Dus op het moment dat ik dan wel op school was, maar niet op het hockeyveld, vond ik dat denk ik ook echt heel ingewikkeld. Dan had ik het gevoel alsof ik het allebei moest doen. Maar daar had ik op het hockeyveld hield me eigenlijk een soort van tegen, denk ik. Om het ook op andere plekken dan uit de kast te kunnen komen.
En je noemt nu dat voorbeeld van op school. Ik kan me niet heel goed herinneren dat ik... Of ik zeg maar zo mega tegen de jongen was. Maar had je dan ook niet zelf dat je dan dacht van oké, ik ga toch wat binnen mijn vriendschap, dus binnen ons bijvoorbeeld, iets meer sturen van oké, je moet normaal doen. Of het is ook iets wat zeg maar voorkomt. Of was dat dan juist omdat je bang was om dan ontmaskerd te worden?
Ja, juist bang, denk ik. Sterker nog, ik denk dat ik hem ook best wel regelmatig misschien wel gepest heb. Of over hem heb geroddeld of wat dan ook. Weet je wel, gewoon in de gangen. Juist om mezelf af te zetten. Om te zeggen, dat ben ik echt niet. Maar het komt denk ik ook omdat je dus... Er is een bepaald stereotype beeld van homo's in de samenleving. En ja, hij is dat gewoon... Was dat heel erg in mijn hoofd. Dus zeg maar de Gerard Joling, Gordon-achtige types. En ik had heel erg het gevoel, hij valt wel een beetje in die categorie. En ik dacht, ja, die categorie ben ik absoluut niet. Maar op het moment dat ik uit de kast kom, dan val ik ook meteen in die categorie, weet je wel. Want dat is het enige referentiekader dat we hebben met z'n allen. Dus ik denk dat dat ook wel moeilijk was eigenlijk. Dus ja, ik denk sterker nog, ik denk dat het misschien wel moeilijker was dat hij er was dan als hij er niet was geweest, zeg maar.
Terwijl je bent natuurlijk gewoon totaal ander mens.
Ja, maar dat zie je niet als je 16 bent. Dan is gewoon de ene schaatser, de andere is skier, de andere is hockeyer. Dan is er iemand die tennist. En dat zijn de hokjes, zeg maar.
Ja.
Ik denk dat, als ik nu terugdenk aan ons vriendschap, dat er wel een breekpunt is geweest op een gegeven moment. En dan, zowel positief als negatief. Ja, zo een beetje een zigzag breekpunt. Want we gingen interrailen voor onze examenreis. Voor mij, in mijn herinnering, een van de... Ja, misschien wel het mooiste herinneringen in onze vriendschap tot nu toe. We gingen van Amsterdam naar Kroatië en terug. En we waren op het Kroatische eiland Vis. Met de hoofdplaats Kut. Kan bijna niet, bijna niet symbolischer. En we waren dus net aan onze terugreis begonnen. We gaan nu even luisteren naar een fragment. Op de boot naar het vasteland. En daarna ook onze terugkomst in Nederland.
De boot meerde af en voer van Koet naar Split. Het was warm en windstil, droge hitte. Dorian lag op een bankje. Tjalle zat op een leuning. We waren op examenreis, interrailen door Oost-Europa. We hadden honger en dorst. Ik wilde niets liever dan even douchen. Ik had het die reis al een paar keer geprobeerd te zeggen. Telkens als ik alle moed bijeen had geschraapt, bleven de woorden toch hangen op mijn lippen. De vermoeidheid speelde me nu parten. Ik moet jullie wat vertellen, zei ik. De boot voer net de haven uit. Koet werd al kleiner. Wat wil je kwijt, Pep? Vroeg Tjalle. Hij keek moeilijk tegen de zon in. Dorian bleef liggen op zijn rug met zijn ogen dicht. Ik ging zitten op een ronde plastic huls die zich in nood automatisch zou opblazen tot reddingsvlot. Ik denk dat ik niet alleen op meisjes val. Oké, zei Tjalle. Alleen op mannen of ook op mannen? Nee, ik ben niet gay. Doe normaal. Ik denk dat ik bi ben. Mannen en vrouwen dus. Jij kunt ook nooit kiezen. Dorian reageerde niet. Hij deed alsof hij sliep, maar ik zag zijn wimpers trillen. We waren net een paar dagen terug in Nederland. Alle drie waren we geslaagd. We zouden met een vriendengroep naar de film gaan, zoals we vaker deden. Het was al laat, tegen 10:00. Iedereen zei af, behalve Dorian en ik. Hoe laat zullen we daar afspreken? Appte ik hem. Gozer, wat denk je nou? Dat ik alleen met jou naar de bioscoop ga? Ik had mijn jas en schoenen al aan, maar schopte die weer uit. Het leek alsof ik geen adem kon halen. Alsof ik stikte. Zo scherp. Zo geplaatst, zo dodelijk. Het was precies waar ik al die tijd bang voor was geweest. Dat de weinige vrienden die ik had, me de rug zouden toekeren. Me zouden afkeuren om wie ik was. En dan had ik nog niet eens de hele waarheid verteld. Ik ging naar boven, naar bed. En keek naar mijn sterren op het plafond. Ik las nog een keer zijn berichtje. Het stond er echt.
Ja, koet, zegt Rick. Ik blijf gewoon stevast kut zeggen. Al is het maar omdat ik het grappig vind. We splitsen het even in tweeën. Eerst even Kroatië en dan de scène die daarna komt. Ik hoor hoe ik het telkens probeer te vertellen en dat me eigenlijk niet lukt tot dat moment. Zagen jullie dat op die boot? Zagen jullie dat tijdens die reis? Ik heb het idee sowieso, voordat we dan naar die vraag gaan, dat jullie hier echt een andere herinnering aan hebben. Allebei misschien wel. Maar in elk geval, ik heb mijn herinnering opgeschreven. Maar ik heb het idee dat juist het doel van deze podcast is ook om jullie perspectief te horen op deze zaak. Ik heb het idee dat het hier echt uiteen loopt. Zowel voor het filmgedeelte als het deel in Kroatië. Klopt dat?
Ja, voor mij zeker. Het enige wat ik me heel erg kan herinneren is van die boottocht terug, is dat ik echt goed verbrand ben. En dat ik daar echt zo ver mogelijk uit de zon probeer te liggen. Op een open dek waar geen schaduw is. En we hebben natuurlijk de hele nacht eigenlijk niet geslapen omdat we een soort van gezocht werden.
Ja, even voor de duidelijkheid. We hadden bedacht dat we gingen wildkamperen op een eiland waar je niet mocht wildkamperen.
Ja.
En toen sliepen we in en toen hadden we
gingen we ook
gemaakt.
Nog vuur maken in de droogste periode van Kroatië. En toen, daar vonden de politie wat van. En gelukkig waren ze met de boot. Dus toen zijn we een wachttoren ingevlucht eigenlijk. En hebben daar zo piepstil mogelijk de nacht doorgebracht.
Ja.
Tot we de volgende ochtend ons snel onze spullen hebben gepakt en de boot terug wild nemen. Ja, dat dus.
Maar dat herinner jij je nog van die bootreis, dat je probeerde om in de schaduw.
Ja, dat was mijn main goal, zeg maar. En ik heb het hier ook al ik heb het met Jelte ook al gehad van, ja, ik heb helemaal niks gehoord daarachter op de boot.
Ja.
Sterk nog, jij bent niet eens degene geweest die heeft gezegd van, ik ben uit de kast tegen mij, zeg maar. Dat is echt pas, dat heb ik eigenlijk door Jelte zo van deelgenomen.
Oh ja?
Ja.
Weet je nog wanneer dat was? Want in mijn herinnering is dat dus, dit is dus wat herinneringen doen. Die lopen totaal uit elkaar.
Ja, ik denk dat dat zelfs nog na mijn installatie is geweest.
Laat? Oh, ongelooflijk.
Ja, ik denk dat er ik hield me heel even stil. Omdat het natuurlijk heel mooi is eigenlijk in ons vriendschap. We komen straks bij dat punt. Maar dit is natuurlijk een hele belangrijke periode waarin er twee dingen gebeurd zijn. We zijn heel dicht naar elkaar toe gekropen en vervolgens een beetje uit elkaar geslingerd. En dit gesprek wat we nu voeren, hebben we eigenlijk nooit gevoerd. Dus dat vind ik iets bijzonders, dat we dat hier kunnen doen. Ik heb die reis ook als iets super bijzonders ervaren. Ik weet nog dat ik met jou op die boot stond, hè, dat wij daar zaten te praten. Ik weet niet meer dat ik mijn ogen dichtkneep. Ik weet wel dat ik een enorme, hoed op had, zo'n rieten ding. En dat jij dit vertelde aan mij. En dat ik weet niet meer precies waar Mer was. Ik denk dat dat ook totaal niet belangrijk is. Maar ik denk wel dat een moment was dat je dat ik jouw moeite zag. En dat het voor mij eigenlijk een ding was van, oh, wat fijn dat je dit vertelt. Niet per se verbazing, ook niet verwacht. Maar gewoon van, oh ja, nieuwsgierig. Weet je wel? Van, oké, vertel me eens wat meer. Hoe zit dat dan? Hè? Is dat niet dan super chill? Dat je allebei de kanten mee kan pakken. Weet je wel, zo een beetje. Ja, naïef dat je dan ook bent eigenlijk. Hè?
Ja.
En dat is een periode dat je dat, nou ja, dat je dat zei, dat je bi was. En dat er vervolgens, dit is hoe ik dan me dat herinner, dat er even overheen gegaan is voor je ook daadwerkelijk uit de kast bent gekomen. En dat eigenlijk dat tweede punt zich daarna pas dat plaatsvond in mijn hoofd. Maar wat bij mij nu blijft steken is gewoon van, het maakt niet uit hoe dit gelopen is. Jij hebt je zo onzeker gevoeld in die tijd over wie je was, dat hoe dit ook gelopen was, hè, dat het voor jou eigenlijk alles voelde als pijn en bang zijn om in de steek te laten. En dat vind ik heel heftig. En dat, ja, als ik dan nu te vertellen, raakt dat me weer. Dat ik denk van, deze herinnering, hè, hoe mooi of niet mooi dit moment ook was, blijft steken als een angst om je vrienden kwijt te raken. Om wie je bent. En ja, dat doet wat. En ik denk dat we daar ook met z'n allen enorm veel van kunnen leren. Want dat is iets wat je niet voelt als je hetero bent. Je hebt niet de angst om je vrienden kwijt te raken om wie je bent. En dat realiseer je pas op het moment dat je vriend uit de kast komt. Dat is iets supergeks.
Ja, super lief wat je zegt. En ook heel erg waar, denk ik, wat je zegt. Voor mij heeft onze vriendschap ook verdiept. En ik denk dat je zei dat het niet belangrijk was waar Merwin was op dat moment. Maar ja, in mijn herinnering is dat dus wel.
Dat snap
want
ik, ja, heel,
ik had dus in mijn herinnering, die had ik echt dat wij op dat rekje zaten of op zo'n opblaasding en Merwin ergens op een bankje lag. En ik heb dus onthouden dat Mer het wel degelijk gehoord had. Of in elk geval geregistreerd had. Of je het dat je er niet op reageerde, dus nog tot daaraan toe. Zeg maar, want dat is in mijn hoofd. Hè? Dus er zijn nu even, dit zijn gewoon heel gek, want het zijn eigenlijk twee waarheden. Jij hebt niet gehoord, zeg jij. Ik zeg, ik heb het wel gehoord. We hebben allebei geen gelijk waarschijnlijk. Of misschien jij wel, of ik misschien ik wel. Maar in elk geval, dat weten we niet. Maar het gevolg daarvan is best wel desastreus geweest in mijn hoofd, in elk geval.
Ja, en eigenlijk, even kijken. Nou, we waren natuurlijk bij je boekpresentatie. En toen, mijn vriendin die bladerde zo het boek door. En die zei, oh, je staat er echt slecht in. En nou, dus ik zei, oké, nou, weet je, ik zie het wel. En ik heb gewoon het boek gelezen. En we hebben ook gewoon supergoed contact. Eigenlijk daarvoor dat boek al uitkwam natuurlijk.
Ja.
En toen was van, ja, wat voel je daarbij? En toen zei ik, nou, ik voel dit zo anders. Maar het geeft wel een heel goed inzicht eigenlijk in de jaren nadat we van school af zijn gegaan. Waar het voor mij heel erg was van, en dat heb ik ook wel een paar keer bij jou neergelegd. Van, ja, voor mij voelt het helemaal niet gek en ik wil dingen doen. Maar waarom krijg ik zoveel weerstand vanuit Pepijn eigenlijk?
Ja.
En dat kwartje is wel gaan vallen. Omdat, ja, blijkbaar voor jouw perceptie heb ik jou heel veel pijn gedaan.
Ja.
Terwijl ik me dat zo helemaal niet realiseerde.
Ja.
En ik dacht echt van, wat zijn we aan het doen, weet je? Sinds wanneer is dit dan?
Ja.
Ja, en voordat we zo meteen al naar jouw volgende ding gaan. Ik denk dat jaar daarna...
Er is geen volgend ding, hoor. Oh.
Ik denk dat we dat jaar daarna alle drie echt zo'n andere kant op zijn gegaan. En dat ik daar, ja, dat ik daar in een traject ben gekomen waar ik echt super snel allemaal dingen mee moest nemen en op moest pakken en gegroeid ben.
Je mariniersopleiding bedoel je?
Ja, 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 maar ook waar je wordt weggetrokken uit, zeg maar, de maatschappij. En ik dus niet meer elke avond in de Irish pub ging zitten om alles te bespreken. En dat, ja, dat blijft dat gevoelig of wat dan ook. Dat je eigenlijk een heel cruciaal moment, want vanaf je 18 of 17e ben je nog niet doorgegroeid, weet je. Dan begint eigenlijk je studententijd, waar je juist ook heel veel vrienden maakt en alles doet. En dat we eigenlijk die twee jaar misschien niet zo intensief samen hebben kunnen beleven als dat het misschien had gekund als ze van tevoren gewoon tegen elkaar gezegd hadden, hey, wat fuck, wat doe je en hoezo ben je nu boos of verdrietig of wat dan ook.
Ja. Ja. Ja, ik neem het mezelf ook wel kwalijk, hoor. Dat ik daar niet, dat ik er niet eerder echt bespreekbaar heb gemaakt. Want ik heb wel vaak met Jelte over gehad. Dus Jelte was eigenlijk in deze soort van bindmiddel. Ik ging psychologie studeren. Jij ging de potom in, opleiding tot marinier. En Jelte ging...
Een tussenjaar.
Ja, wat deed jij ook weer?
Ik heb me volledig gebonden aan een beetje lijmen.
Ja. Maar jij was wel echt onze vriendschap, probeerde je continu te lijmen.
Ja, ik heb dit moment, dus dat was het tweede moment waar ik het eigenlijk net over had, is die film. Ik was er niet bij, ik kon niet, ik had trainen, weet ik veel wat. En vervolgens opeens voelde het koud of zo, iets in de vriendschap, wat ik toen niet begreep. Ik heb altijd het gevoel gehad dat het een misverstand was. Maar ik heb wel jouw pijn gezien en ik heb ook daarna heel erg gezien dat meer daadwerkelijk wel heel erg bijvoorbeeld naar wedstrijden van jou ging of weet ik veel wat om daarin. Dus ik heb inderdaad met jullie beiden dat gesprek gevoerd en dat vond ik ook wel een lastige periode, maar ik ben op een gegeven moment dat ook losgelaten en gewoon met jullie allebei los van elkaar enorm goede vrienden geworden. Ook elkaar in twee vrienden enorm goed leren kennen. Het was voor mij ook wel een bijzondere tijd dat jij uit de kast kwam. Wij zagen elkaar toen heel veel. Hebben daar ook video's over gemaakt. En omdat ook mij dat heel erg aan het denken zetten.
We hebben jou op YouTube uit de kast laten komen als hetero.
Ja, ja. Ja, dat was best een hit.
Werd echt gebruikt als schoolmateriaal ook.
Maar ja, dit is het eerste moment dat we dit gesprek voeren na die tijd. En we zijn op een gegeven moment kwam er een punt dat jij tegen mij zei van Jelte, ik wil er wel weer een keertje bij zijn als jullie met elkaar wat gaan drinken. En toen ben je weer aangesloten toen Mer en ik een drankje gingen doen. En dat was wel ook wel bijzonder.
Ja, sindsdien is het eigenlijk niet meer anders geweest ook voor mijn gevoel.
Nee, en ik denk wel dat Mer gelijk heeft dat jij een hele gevoelige periode inging en Mer een hele harde periode inging.
Ja.
Dus als Mer terugkwam, dan ging het over wapens en over hart en dingen die hij meemaakt. Ja, nou ja, zo ging dat. Hele andere hart. Dat wat wij met dat moment mee te maken had. Maar dat was, ja, dus dat matchte op dat moment gewoon niet.
Ja.
Ik ben heel erg blij dat we hier nu met z'n drieën zitten.
Ja, ik vind ook wel tekenend eigenlijk van zo'n passage in het boek. Dat is geschreven natuurlijk. En eigenlijk kort daarna is het boek ten einde natuurlijk. Maar het is wel tekenend dat we hier nu zitten. En dat het niet is dat ik hier een keer kom binnenlopen na 3 jaar van om een mijn gal te spuwen of wat dan ook, denk ik. Nee, we zitten hier als supergoeie vrienden. En het verhaal wat jij vertelt inderdaad over gewoon een misverstand, dat zie ik heel erg voor in zeg maar allebei onze moeders, zeg maar. Waar mijn moeder zegt van heb je Pepijn weer gezien? Ja, leuk. En hoe was het? Weet je wel, heel oppervlakkig. En als er weer niks aan de hand was. En als ik jouw moeder soms wel eens spreek, die is, wordt bijna emotioneel dat ik zeg maar weer langskom en dat ik je spreek en dat ik je zie. En daar kan ik echt het verschil in zien hoe wij het hebben beleefd.
Ja.
En ook dat we een beetje op onze moeders lijken in sommige dingen.
Misschien. Ik huilen.
En ik wat meer oppervlakkig. Maar
ik denk dat het tekenend is dat we hier gewoon nu zitten met 1,5 meter tussen ons. Maar zo voelt dat niet, zeg maar.
Nee, ik ben ook heel blij dat we die periode zijn overkomen met z'n drieën. Want ik heb echt het idee dat mijn moment dat het even uit elkaar viel. Maar het is gelukkig allemaal weer bij elkaar. En zo voelt het ook een beetje in deze aflevering. Dat we een beetje die puzzelstukjes die we misschien nog niet hadden gelegd in het boek, of die ik nog niet had gelegd in het boek. Ik had eigenlijk mijn puzzelstukjes op tafel gelegd. Daar hebben jullie in elk geval een deel van jullie puzzelstukjes bij kunnen leggen. We gaan er zeker nog heel veel over praten, denk ik. Met elkaar, ook buiten deze podcast om. Bedankt ook dat jullie hier wilden zijn, Jelte en Merwin. Gesprekken met de Laatste Man is een podcast van WBG Uitgevers. Volgende keer ga ik in gesprek met gender studies wetenschapper Marijke Nazer. Tot dan.